Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met diens vakgenoot Jos Kessels. Jos, welkom.
Dank je.
We gaan het hebben over filosofie, misschien wel praktische filosofie, toegepaste filosofie en het belang daarvan. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Jos, welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Eindelijk, want we wilden je eigenlijk al heel lang hebben.
Zeker, en, ja.
Dat lag niet in jou. Nee. Dat is goed om te benoemen. Om maar met de deur in huis te vallen. Makkelijke vraag. Wat is filosofie?
Ja, makkelijke vraag. Filosofie is wijsbegeerte. Mm-hmm. Begeerte naar wijsheid. Begeerte naar inzicht. Filosofie. Het houden van wijsheid. Het vriend zijn van denken. En proberen iets te achterhalen, weet je.
Ja. Ja, hoe oud is de filosofie?
Nou, tamelijk oud. Ongeveer 2500 jaar. Misschien iets langer, weet je. Een beetje afhankelijk van hoe je het definieert.
Mm-hmm. Ja.
Vrij oud.
Oké. En wat heb je eraan? Waarom moeten we ons bezighouden met filosofie?
Nou, we kunnen het niet laten. Mm-hmm. Heb je wel eens nagedacht over hoe moet het nou verder met mij? Ik kan me niet anders voorstellen dan tuurlijk. Dan ben je met filosofie in de weer.
Ja, ja. En wat brengt het je? Wat kan het je brengen?
Nou, het is leuk. Mm-hmm. B, het is nodig. Mm-hmm. C, je kan het toch niet laten. D, het is ontzettend leuk om dat samen met andere mensen te doen.
Ja.
Er is een definitie van Aristoteles, die ken je wel, Floris. Het goede leven, dat bestaat voor een belangrijk gedeelte uit het gesprek met vrienden over wat het goede leven is.
Mm-hmm. Ja, precies.
Zit je er middenin.
Maar ik kan me ook voorstellen dat filosofie niet altijd leuk is.
Nee, het is ook soms lastig en het snijdt in je vlees. En je moet er moeite voor doen en je krijgt het niet cadeau. En zeker als je het samen met andere mensen moet doen. Je moet een of ander idee ontwikkelen, weet je wel. Dat heb je wel eens in de samenleving of in een organisatie. Moeten mensen samenwerken, moeten ze een idee ontwikkelen over wat staat ons nou te doen. Ja het is niet makkelijk.
Nee. Hey, en hoe kun je dat dan toepassen, die filosofie? Op wat voor manier wat is toegepaste filosofie? Hoe kun je filosofie toepassen?
Nou, bijvoorbeeld. Een grote zorginstelling, een ziekenhuis, vraagt mij om met de top 50, dat zijn allemaal mensen die zitten in een managementfunctie. Mm-hmm. Die hebben ongeveer alle opleidingen gehad, academische opleidingen. Die hebben allerlei soorten trainingen gehad, allerlei managementopleidingen. Die moeten met elkaar van de afdeling HR toch aan het ontwikkelen blijven. Dan weten ze niet wat, komt iemand mij op het spoor en die zegt van laten wij een serie Socratische gesprekken doen. Diner pensant. Kom ik daar binnen, zijn al die mensen in het begin sceptisch. Hoezo moeten wij hier met een filosoof aan de slag, weet je wel? We hebben het veel te druk.
Zo'n zweverige kerel.
Precies, ja. En dan merken ze dat het over hunzelf gaat. Over concrete casuïstiek. En over het ontwikkelen van gezamenlijke ideeën en een visie. Mm-hmm. En dan zitten ze er middenin. En dan komen ze naar mij toe en zeggen ze, weet je, vroeger in mijn studie moest ik ook, heb ik ook iets aan filosofie, twee van die kleine boekjes, weet je, wat waren dat weer? En dan zeg ik, steurig, ja, verdomd, steurig, weet je. En maar ik wist niet dat dit was, weet je.
Ja.
Dus die hebben een totaal ander beeld van wat filosofie is.
Ja.
Dat is namelijk ongevaarlijke, vrij zwevende intelligentie die je eigenlijk nergens op slaat.
Ja. Dus filosofie sowieso in de medische sector toe te passen. In wat voor sectoren nog meer?
Nou, bij de politie. Mm-hmm. Ik heb lang bij de politie gewerkt. In de zorg, in de jeugdzorg. We hebben een heel traject in de jeugdzorg gedaan. In de ambtenarij.
Ja.
Ik heb jarenlang gewerkt. Daar heb ik eigenlijk mijn opleiding gehad, zeg maar. In de Rabobank. Mm-hmm. Bij de Nederlandse Bank. Dus in de financiële sector. Je kan het zo gek niet noemen. Ja. Philips. Ook gewoon hardware, weet je, productiebedrijven.
Ja.
Dus overal moeten mensen praten, ze moeten overleggen en ze moeten een idee ontwikkelen over hoe moet het nou met ons en hoe moet het nou verder en wie zijn we eigenlijk en waarom dan?
Kun je misschien met voordat we dat algemene deel afronden over die toepassing van filosofie, kun je misschien een voorbeeld noemen dan uit jouw politiepraktijk van hoe je daar filosofie kon toepassen?
Ik kan me herinneren, ik zal geen namen noemen, maar ik had vroeger hier een groot huis met een groot kantoor.
En, in Amsterdam?
In Amsterdam, in de Watergraafsmeer. En we zouden daar met een aantal topmensen van de politie overleggen over hoe dat nou moest met het begeleiden van demonstraties die uit de hand dreigden te lopen.
Ja.
Dan maken ze gebruik van undercover-agenten. En die hebben bepaalde bevoegdheden en bepaalde andere hebben ze niet. En daar waren toen een aantal kwesties over. En ik kan me herinneren dat het opperhoofd, die later ook opperhoofd van de politie is geworden, die kwam bij mij binnen en ik nam zijn jas aan. En ik zakte bijna door mijn knieën. Zo zwaar was die jas. Weet je, was een enorme kerel. En dat was een hele slimme vent. Ik heb een bepaald zwak voor de politie, omdat dat allemaal mensen zijn die staan met hun poten in de modder. Mm-hmm. Weet je, die moeten het echte werk opknappen. Maar tegelijkertijd moeten ze heel scherp ideeën ontwikkelen over wat wel, wat niet, op welke manier. Ja. Nou, daar gingen die gesprekken over.
Ja.
Prachtige gesprekken, prachtige gesprekken. Casuïstiek, hele concrete, hele heftige casuïstiek.
Ja.
Je moet dan de tijd nemen om na te denken met elkaar. Wat zijn onze ideeën hier nou over? Mm-hmm. En welke zijn dan legitiem en welke niet?
Ja.
Dat is een moeilijk klusje.
En dat raakt dus, kijk, we hebben het nu over de politie, maar dit kun je natuurlijk in allerlei, dit kun je in allerlei sectoren. Maar dan raakt het natuurlijk ook van, wat voor politie wil je zijn? Waarom ben je er? Wat is je bestaansrecht?
Ja.
Wat is je legitimiteit? Waar komt dat vandaan?
Ja. En dan niet op een abstract niveau, maar
praktisch.
Maar het moet tegelijkertijd ook praktisch zijn.
Ja,
het moet,
wat betekent dat?
Ja.
Dus dan ben je als filosoof de begeleider van het gesprek, of de vroedvrouw van de ideeën, zoals Socrates zegt?
Heb je wel eens van Socrates gehoord, Floris? Die deed niet anders.
Ja.
En de grote kracht, vind ik zelf, van Socrates, was niet zozeer dat hij vragen kon stellen, dat was natuurlijk ook een belangrijk ding, maar dat hij in staat was om een aantal mensen waarvan ik veronderstel dat die het vroeger ook al hartstikke druk hadden, dat die een tijd lang bij elkaar kon houden om dit soort onderzoek te doen. Wat bedoel je nou precies? Wat is dan eigenlijk je idee? Wat zijn de consequenties daarvan? Ben jij het er ook mee eens, Pietje? Ben jij het er ook mee eens, Jantje? Wat moeten wij dan voor gezamenlijk idee hier ontwikkelen?
Klinkt als mission statements tegenwoordig in bedrijven.
Ja, mission statements.
Ja, zo noem ik
het. Kan ik wel een verhaal over vertellen. Dat was vroeger in de Rabobank ook. Dan moesten ze, dan kwamen om de zoveel jaar, hè, om de 4 jaar of om de 6 jaar, moest er een nieuw mission statement, dat heette daar een ambitiestatement komen. Dan, wat gebeurt er dan? Weet je, dan wordt er een commissie benoemd. Die moet nadenken, die moet een analyse maken. En eigenlijk wat eruit moet komen is een glimmende folder. Er komt altijd een glimmende folder uit, met zeg maar 3 of 4 kernwaarden. En die wordt dan breed gedrukt en die gaat de hele organisatie rond. Iedereen die maar in een managementfunctie zit, die krijgt dat te zien. Die denkt van, ja, natuurlijk, dat wist ik al lang. Coöperatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, hup, in de onderste la.
Ja.
En dan vervolgens doe je Socratische gesprekken met ze. Dan krijg je casuïstiek. Wanneer hou je op met krediet verlenen? Dat is een ding in de Rabobank. Ja. Dan krijg je hele concrete casuïstiek van boeren die het goed doen, boeren die het niet goed doen. Waar trek je nou de grens en waarom? Mm-hmm. En na een hele analyse komen ze uit bij begrippen als maatschappelijke verantwoordelijkheid en coöperatie, dat soort dingen. Dan denken ze van, verrek, waar heb ik dat nou eerder gezien? Weet je, dat halen ze onderuit de laan en dan begint het pas te werken.
Oké, mooi.
Ja. Hey,
ik heb een vraag over filosofen versus wetenschappers. Kijk, wetenschappers, Die convergeren min of meer naar bepaalde consensus over belangrijke onderwerpen. Je hebt als het gaat over de geologie, heb je momenteel niet meerdere scholen van platte aarde en ronde aarde, iedereen rond de aarde rond. Maar in de filosofie zijn er echt verschillende scholen die fundamenteel van elkaar verschillen. En die ook fundamenteel verschillen over wat filosofie is. Ja. En die van een ander ook beweren, ja, maar dat is geen echte filosoof.
Precies.
Hoe kan dat nou dat het in de wetenschap dat het convergeert en in de filosofie, ja, er zijn in ieder geval 2 elkaar het kot uitvechtende scholen in de filosofie.
Volgens mij is dat niet alleen in de filosofie, dat is natuurlijk ook in de filosofie. Maar is het ook bijvoorbeeld in de biologie, in de wiskunde? Hmm. Daar heb je scholen die elkaar de tent uitvechten. Wat is nou eigenlijk wiskunde?
Ja.
In de natuurwetenschap, zelfs in de kwantummechanica, lees dat boek van Thomas Hertog.
Okay.
Weet je, dat werk waar Stephen Hawking mee in de weer was, heb je allerlei scholen. Dus het is niet alleen de filosofie, maar filosofie is wel van ouds. ja, een soort moment, ook bijna een soort vechtcultuur. Dat heb ik ook letterlijk meegemaakt in de academie. Voor een deel ligt dat in mijn ogen aan het feit dat academische filosofen, die zijn een beetje losgezongen van de werkelijkheid. Dus die zitten zelf thuis van alles nog wat uit te denken. Die beschouwen dat als een kunst. En die komen dan samen, die moeten samen iets ontwikkelen. Die hebben bovendien als praktijk het leveren van kritiek. Dan weten ze ook niet hoe ze dat op een constructieve manier kunnen doen. Dus ja, daar krijg je allerlei conflicten van. En zelfs, weet je, dat mensen elkaar, ik heb het meegemaakt in een faculteitsraad, dat iemand anders te lijf ging met een paraplu, weet je.
Kan allemaal.
Dat zijn echt loopgraven oorlogen, zei het ook.
Want het is interessant dat als ik zie, want je bent ook docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.
Ja.
Ik ook. Maar een van de dingen waar jij bekend om bent, die je hebt ontwikkeld, zowel in jouw werk, als praktisch werk, als in het neergeschreven werk in je boeken, als waar je over doseert, is de Socratische methode. En dat is, vond ik, ik heb op de universiteit gestudeerd en dan leer je wel over de Socratische methode, maar ik heb nog nooit de Socratische methode in mijn academisch onderwijs gehad. Toen kwam ik jou tegen en dacht, maar filosofie begint met de Socratische methode, dus een totaal andere insteek. Kun je daar wat over vertellen, over die, ja, hoe jij de Socratische methode ziet en waarom je daar zoveel belang aan hecht?
Ik kan misschien iets over de geschiedenis vertellen. Ik zat vroeger, ik heb eerst rechten gestudeerd, toen ben ik filosofie gaan studeren alsnog. Toen heb ik een hele tijd in de wetenschapsfilosofie gezeten. Ik deed een onderzoek in wetenschapsfilosofie. En toen gaf iemand hier aan de Universiteit van Amsterdam mij een boekje. Das Socratische Gespräch van Gustav Heckman. Die zei, dat moet jij eens lezen. Dat heb ik toen gelezen. En toen las ik over die beweging van Nelson. Hè, dat is een neo-Kantiaan, begin van de 20e eeuw. Die heeft een hele nieuwe impuls gegeven aan de Socratische methode. Waardoor die methode praktisch werd. Groepsgesprekken onder leiding van iemand. Heel nauwkeurig zelf nadenken over een kwestie. Ik las dat boekje. En toen was ik verkocht. Ik dacht, dit is het oude werk van Socrates. Dat is wat je moet doen. Dat is je taak als filosoof. Gesprekken, onderzoek op gang brengen met mensen die de verantwoordelijkheid hebben om een idee te hebben. Een filosofie, al is het alleen maar een persoonlijke filosofie. En met hun uitzoeken wat die dan precies inhoudt. Niemand deed dat in de academie. Mm-hmm. Nou ja, toen ben ik begonnen met Socratische gesprekken te leiden zelf hier aan de Volksuniversiteit. Ik had toen een vriendje aan de Volksuniversiteit en die heb ik gebeld en gezegd, je moet mij hier Socratische gesprekken laten voeren. Nou ja, ben ik naar Duitsland gegaan, zag ik hoe zij dat daar deden. Daar is het toen begonnen. Toen ben ik van onderzoek geswitcht van wetenschapsfilosofie naar didactiek van filosofie. Mm-hmm. Dat was ook mijn vak, want ik was een tijd lang filosofiedocent op een middelbare school.
Leg even uit heel kort wat didactiek van de filosofie is.
Didactiek van filosofie is, hoe moet je nou filosofie doseren? Kant zegt, je kan geen filosofie doseren. Het enige wat je kan doen is mensen leren filosoferen. Dat zegt hij ergens in de kritiek der Reiner van Noem, weet je. Daar trekken filosofen zich niks van aan. Iedereen die doseert filosofie. Maar het zelf doen, dat kunnen ze niet en dat willen ze niet. En dat is onveilig. Laat staan dat je uit de academie zou gaan in de praktijk en met gewone mensen zou praten, weet je.
En hoe kijk jij er dan naar? Of kun je filosofie doseren?
Nee. Dat is allemaal, weet je, je leert iemand. Wat leren mensen op de HTF? Ja, college geven. Mm-hmm. Want je doet na wat iemand voordoet. Mm-hmm. De meeste mensen die daar lesgeven, die doseren daar. Dus wat gaan studenten doen? Die gaan doseren. Mm-hmm. Dan krijg je iemand tegenover je zitten, daar wil je op een feestje wil je niet naast zitten. Want die gaat doseren, die gaat jou iets uitleggen over Heidegger of Kant en waarom dat zo belangrijk is.
Ja, dus doseren in de vorm van collegestijl, zeg maar.
Ja. Terwijl ik vind de taak van de filosoof is om andere mensen aan het onderzoeken te zetten.
Ja.
En dat is een vak. En dat moet je op de middelbare school doen. Mm-hmm. Daar begint het. Daar is ook een hele tak van sport, kinderfilosofie. Die is een geweldige kweekvijver, vind ik dat. Mm-hmm. En eigenlijk is er geen fundamenteel verschil tussen wat je doet als je met een groep kinderen, lagere schoolkinderen, kinderfilosofie doet en wat je doet met de raad van bestuur of met de top van de politie over als je nadenkt over hoe moet het nou met de politie.
Maar gaat het dan om dat je de goede vragen leert stellen en dat je, naar elkaar luistert en de vervolgvragen helpt stellen? Wat is de rol van de filosoof in zo'n gesprek?
De rol van de filosoof in mijn ogen is dat je een heel helder beeld hebt van wat de methode is om mensen aan het denken te zetten. En in wat voor valkuilen je dan allemaal terecht kunt komen. En in welke verwarringen. En hoe je mensen daar doorheen kunt helpen. En toch het gevoel kunt geven van dit is de moeite waard. Dit is wat wij moeten doen. Het is weliswaar moeilijk, maar het moet toch.
Ja. En jij zei al van... je ging net even in op de rol van de filosoof in de academie. Ja. Wat voor rol zou de filosoof in de samenleving breed moeten hebben?
Dus precies dezelfde rol. De rol van vragensteller, de rol van iemand die vrije ruimte kan maken, die mensen kan bewegen. Ik heb nu net een nieuw boek geschreven, komt op 7 maart uit. Mijn stelling daar is...
Titel.
Het boek heet In Vorm Komen.
In Vorm Komen, oké.
Handboek Praktische Filosofie.
We zetten de link hieronder.
En, heel goed, heel goed. En het uitgangspunt daarvan is dat wij eigenlijk in de praktijk maar twee soorten gesprekken voeren. Ene is conversatie, vrije conversatie over het weer, over de politiek, over flauwekul, over wat je hebt meegemaakt, weet je wel, praatjes. Belangrijk onderdeel van menselijke communicatie. En de andere kant is vergaderen. Er moet iets uitkomen. Er is een agenda, er moet een resultaat uitkomen.
Ja.
Maar het vrije ruimtegesprek, het gesprek over ideeën, over waar gaat het hier nou over? Wat zijn we nou aan het doen?
Mm-hmm.
Ik doe dat samen met een... We presenteren dat op een symposium. Ik doe dat samen met een lector van de Hogeschool van Amsterdam. Die doet onderzoek naar professionals, teamwork.
Ja.
En de grote klacht die daar voortdurend uit de voorschijn komt is, we hebben maar twee soorten gesprekken. Conversatie aan de ene kant, vergaderen aan de andere kant. En het hebben over waar gaat het hier nou eigenlijk over? Wat vinden wij nou van alles? Mm-hmm. Zijn er ook andere manieren om dit werk te doen? Wat is nou het beste? Weet je wel, dat gesprek.
Ja.
Dan zeggen mensen, hebben we geen tijd voor. Maar het punt is niet dat ze er geen tijd voor hebben. Het punt is dat ze niet weten hoe ze dat gesprek moeten voeren.
Ja.
En dat is precies de oude filosofische vaardigheid.
Mm-hmm.
Die in mijn ogen in Nederland en überhaupt in de wereld vooral wordt uitgevoerd door niet-filosofen. Filosofen die laten dat gewoon lopen.
Ja.
Dus er zijn allerlei consultants en economen en bestuurskundigen en die voeren dat werk uit. Strategieontwikkeling, visieontwikkeling. Dat zijn de mensen die het werk doen. Daar komt argumentatieanalyse bij kijken. Daar komt waardeonderzoek bij kijken. Daar komt samenwerking bij kijken. Visieontwikkeling bij kijken. Dat is typisch filosofisch werk. Dan laten filosofen uit hun handen vallen.
Maar en wat maakt dit een handboek? Wat maakt
nou,
het een
handboek is, ik zet op een rijtje wat je daar allemaal voor competenties voor moet hebben.
Hmm.
Dat zijn er een heleboel. Dat zijn hele concrete dingen. Vragen stellen, concretiseren, toespitsen op een bepaald punt, een rode draad in een discussie kunnen houden, zorgen dat mensen erbij zijn, dat er voldoende veiligheid is.
Hmm.
Hard zijn op de inhoud, zacht op de persoon. Weet je, je kan een hele...
Heel praktisch ook weer.
Het is ook gewoon heel praktisch. Maar tegelijkertijd is het ook zoeken naar wat drijft mij nou? Wat is en wat kan hier onze gezamenlijke ambitie zijn? En kunnen we die gezamenlijkheid creëren, weet je?
Mm-hmm. Het is interessant dat je dat. Dus, maar als ik jou hoor praten over de filosoof als Socrates, als leider van Socratische gesprekken, als met heel veel competenties, wat is dan. Dat is een heel andere manier om filosofie te studeren dan op de universiteit of op de. Maar wat voor. Dus jij zegt, je kan ook filosoof worden in de zin dat je de Socratische gesprekken leidt zonder dat je heel veel kennis hebt van de geschiedenis van de filosofie.
Ja.
Maar wat is dat, zie je nog een nut van de geschiedenis van de filosofie om het hele kanon te leren?
Ja, ja.
Maar kan je dat toelichten?
Kijk, dus we zeiden in het begin, filosofie is streven naar wijsheid. Dat is, weet je, dat is misschien een mooie definitie, maar dat is ook een praktijk en dat is ook een set van vaardigheden. Als je daarmee begint, dan kom je op de problemen terecht die in de filosofie behandeld worden. Wat kunnen we nou weten, weet je wel? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? Die vragen van Kant, daar kom je op terecht.
Mm-hmm.
Het is vervolgens interessant om te kijken, wat doet Kant daarmee? Dat kan, als je op die manier kijkt, kan dat een belangrijke set van hulpmiddelen worden in de manier waarop jij die gesprekken leidt. Ik heb Plato pas leren lezen toen ik al lang en breed met die Socratische methode in de weer was. We hebben nu in dat nieuwe boek, heb ik gebruik gemaakt van een vriend van mij, Karel van Haafden. Die heeft ongeveer de helft van Plato eigenhandig vertaald. Maar die is ook al bijna 20 jaar leider van allerlei Socratische cafés. Die doet niks anders dan Socratische gesprekken voeren. Als je vanuit die praktijk kijkt naar wat er staat in de tekst, dan lees je hele andere dingen dan wat de academici vertalen. Mm-hmm. Voor academici is episteme een ding.
Ja.
Maar episteme, dat komt van het Griekse epistamai. Dat betekent ergens vlakbij gaan staan. Dat is een werkwoord, niet een zelfstandig naamwoord. Gignoskein, weet je, leren, tot inzicht komen. Dat heeft vaak de connotatie van bewustwording. Dat is iets heel anders. Dus mensen die niet de praktijk hebben van gespreksvoeren, die lezen Plato op een totaal andere manier. Een hele misvormende manier. Wat een idee is, weet je. Daar hebben ze geen idee van. Dat zijn twee losgezongen werelden, weet je. Dat kan je alleen wetenschappelijk benaderen op de manier zoals de academici het doen. Nou, geloof er maar niks van.
Vind je dan, want dit is op zich, ik vind het heel boeiend, maar die hebben dus wat jij zegt is ook wel een heel fundamentele kritiek op zowel de academische filosofie.
Ja.
Als op het kanon van de filosofie, want heel veel filosofen doen niks aan het Socratisch gesprek, of doen überhaupt niks praktisch. Ik dacht ik iets slims zeggen, maar nou ben ik het even mijn draad kwijt.
Ik heb daar kritiek op.
Die rode draad ben ik dus nu even kwijt.
Nee, maar het punt was, heb je daar kritiek op? Ja, ik heb daar kritiek op. In mijn ogen zijn er 3 soorten filosofie. Je hebt de academische filosofie. Je hebt de academische filosofie, die doen onderzoek. En die maken wetenschappelijke boeken en wetenschappelijke artikelen. Dan heb je de publieksfilosofie. Die willen die academische literatuur toegankelijk maken voor een breder publiek. Dat heb je tegenwoordig veel. En dat is ook een belangrijke tak van sport. Mm-hmm. Dan heb je de Denker des Vaderlands en je hebt filosofie magazine. En weet je, dat is sinds een aantal decennia is dat erg opgekomen. Maar daarnaast heb je een derde tak, en die is nog volkomen uit beeld. Dat is de praktische filosofie. Dus je hebt de academische filosofie, de publieksfilosofie en de praktische filosofie.
Kun je een naam noemen uit de praktische filosofie, maar een grotere naam dan hedendaags?
Ja.
Behalve jij?
Precies. Pieter Mostert, Erik Boers, Karim Benamar. Dat zijn allemaal mensen, daar heb je nog nooit van gehoord.
Ja.
Daar heb je nog nooit. Want dus ik publiceerde, dat is een mooi verhaal van jou, Floris. Ik publiceerde een boek, dat heet Hoogspel. Dat is 3 jaar geleden uitgekomen. Daar hebben we 65 mensen uit de praktijk die praktische filosofie bedrijven, die hebben we gevraagd van, kan je nou eens opschrijven, wat is jouw belangrijkste vaardigheid? Mm-hmm. Wat pas je nou toe? Daar hebben we een boek van gemaakt, er staan 85 praktijkwijzers in. Toen hadden we Marlie Huijer uitgenodigd om een praatje te houden. Die was hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam. Die was verbijsterd dat er in dat boek 65 auteurs aan het woord kwamen waar ze nog nooit van had gehoord. Dus zij is hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam geweest. En dit was een groep mensen die volkomen aan haar aandacht ontsnapt was. Dat is dan publieksfilosofie. Nou, dat is ongeveer de stand.
Okay.
En dit zijn mensen, Erik Pol bijvoorbeeld, die nu, heb je misschien ook nooit van gehoord, die is op het ministerie in de weer om, naar aanleiding van die toeslagenaffaire, heeft de politiek besloten van, er moet meer tegenwicht komen, er moet meer nagedacht worden, we moeten de menselijke maat in de gaten houden. Dus er moeten op het ministerie gesprekken gevoerd worden waar die dingen aan de orde kunnen komen. Dat is hij aan het organiseren. Nou ja, dat gebeurt buiten het blikveld van de academische en de publieksfilosofie. Want die kunnen dat niet en die willen dat niet en die durven dat niet. En die zijn niet op de markt in de weer. Die staan aan de zijlijn, die beschouwen zichzelf als een soort filosofische kunstenaar en die geven commentaar. Ja. Dat kan ik ook.
In hoeverre...
Je kijkt steeds naar mij.
Ja, dat snap ik, ja. Ja, Van den Berg.
Ik zit nog even dikke verklaagde bandje.
Ja, Van den Berg. Ik wil eigenlijk nog wel even doorgaan. Ja. Dat. In hoeverre kan filosofie helpen om beter te leven?
Ja, dat denk ik. Hoe dan?
Hoe helpt het jou misschien?
Ja, het helpt mij.
En maar hoe helpt het jou? Ja.
Kijk, je moet op bepaalde momenten moet je beslissingen nemen. in je leven.
Ja.
Ik ben op een bepaald moment, inmiddels al jaren geleden, alsnog filosofie gaan studeren. Dat is een van de grote beslissingen in mijn leven geweest.
Dat
is echt
maar dat kon nooit een filosofische beslissing zijn, want je had toen nog geen filosofie gestudeerd.
Jawel, nee, nee, dat zegt de academicus.
Ah, waarom kijk, ging je de academicus
2-0, meneer Kessels.
Nee, want, dus je moet af en toe helder maken van wat wil ik nou?
Ja.
Waar ben ik nou van? Ik had van de week had ik nog een gesprek, weet je, er moet een... met een aantal, ik heb van die praatclubjes, en daar zei iemand van, er moet in onze tijd moet er een verhaal ontwikkeld worden wat kan binden. Een bindend verhaal, een bindend politiek verhaal. En we hebben de hele tijd zitten kijken, wat zou nou dat verhaal kunnen zijn? En is het niet de tijd van de grote verhalen, is voorbij? En ja, maar toch, weet je wel, we moeten je zonder verhaal kun je ook niet lezen. Hoe moet dat leven? Hoe moet dat nou? En ondertussen waren wij voor onszelf niet in staat om dat verhaal duidelijk te maken. En in mijn ogen, dat is precies wat Socrates deed. Die probeerde het zover te krijgen dat je gedwongen werd om voor jezelf te articuleren, wat is nou mijn verhaal? En kan ik daarin geborgenheid vinden? Kan ik daar thuis zijn? Iedereen, die, daar ontkom je niet aan. Ofwel, je leidt je leven, weet je, omdat je een beeld hebt van wat je te doen staat. Of je wordt geleid. Dat is al de klassieke,
ja,
weet je, van de fragility of goodness van Nussbaum. Of je doet het zelf, of het gebeurt aan je. Mm-hmm. Ja, dat kan ook. Weet je, je kan een speelbal zijn.
Ja.
Maar het is toch van belang om ook iets, ook voor jezelf, iets van een levensrichting te ontwikkelen. En dat is niet één keer. Daar ben je voortdurend mee in de weer.
Ja.
Dan heb ik een vervolgvraag op. Want, kijk, wij van de vrije gedachte, wij noemen onszelf als vereniging atheïstisch-humanistisch. Dat is het grote verhaal. Hoe zou jij jezelf wereldbeschouwelijk labelen?
Ik ben in toenemende mate een platonist geworden.
Aha.
In de zin van, ik ben begonnen met die Socratische methode. Vanuit de wetenschapsfilosofie, nou ja, er zit nog een heel verhaal zit erachter. Maar op een bepaald moment heb ik dat boekje in handen gekregen. Daar zat voor mij een soort herkenning in. Mm-hmm. Daar ben ik toen mee begonnen. Dat is toen een praktijk geworden. Ik heb daar een promotieonderzoek over gedaan. Toen dacht ik, je moet daarmee de markt op. Moet je niet alleen in het onderwijs doen. Toen ben ik een winkeltje begonnen. Dat duurde ontzettend lang voordat we daar überhaupt voet aan de grond kregen. En toen begon het te lopen. Toen kregen we plotseling grote klanten. Toen begon ik Plato opnieuw. Weet je, via Kant. Nelson is een neo-Kantiaan. Ik heb eerst Nelson uitvoerig gelezen. Toen hebben we Kant bestudeerd. En uiteindelijk ga je dan terug naar Plato. Die ben ik op een totaal andere manier gaan lezen en die lees ik nog steeds. Daar ben ik nog steeds mee in de weer. Alleen op een totaal andere manier dan in de academische filosofie te doen gebruikelijk is. Dus,
ja.
Hey, even, je bent ook over muzikus, of heb je totaal iets anders?
Ja.
Maar je hebt wat je, natuurlijk heel veel mensen hebben een beroep en dan ook muzikus. Maar jij verbindt het ook, zeg maar, filosofie, ja, met muziek, want je hebt ook een aantal boeken over muziek geschreven. Over de muziekesthetica. Misschien kunnen we nog een keer terugkomen om daar specifiek over te praten. Maar ja, wat doet muziek in jouw leven? Wat brengt het wijsheid? Is het goed leven? Hoe zie je dat?
Nou, dus wat ik doe in Socratische gesprekken. En wat er gebeurt in muziek gaat in mijn ogen over hetzelfde. Het gaat namelijk over harmonie. Harmonie. Ik heb gisteravond nog een verhaal gehouden over Wol-tempereerd klavier van Bach, weet je wel, dat gebeurt precies hetzelfde.
Dus je bent niet van de disharmonische muziek?
Jawel,
oh,
jawel. Want zonder disharmonie is muziek niet interessant. Maar het is juist het spel tussen harmonie en disharmonie. Weet je, muziek begint met een grondtoon. Weet je, je kan de niveaus van een gesprek, die kan je terugvinden in de muziek. Je hebt een grondtoon, dan ben je thuis. Dat is
mineur of...
Nee, mineur, majeur zit op het gevoelsniveau.
Ah, oké. Okay.
Dus de opbouw van het kaderspel is, je onderzoekt de feiten, je onderzoekt het gevoel, de persoon. Dan krijg je de dialectiek, de abstractie van welke perspectieven hier. En dan heb je uiteindelijk een idee, waar dat is de grondtoon die zich herhaalt op het niveau van het octaaf. Waarbij de toon precies hetzelfde is en tegelijkertijd totaal anders. En daartussen zit een spel van harmonie en disharmonie. Majeur en mineur. De kwint, weet je wel, het is de perspectiefwijziging, waar je naar een andere toonsoort kunt moduleren. Alle klassieke symfonieën die zitten op dat schema. Je kan een in een gesprek kan je zien, zitten we in majeur of zitten we in mineur?
Nou,
je, als je op zo'n...
Wat zitten we, majeur of mineur? Waar zitten we in?
Wat mij betreft in een voortdurende afwisseling met ook uitdagingen. Ja. Bijvoorbeeld, wat een hele interessante toon is in de muziek, is de verminderde kwint.
Okay.
Dat je die schuurt, die is pijnlijk en die wil oplossen in de kwint. En de kwint die wil uiteindelijk oplossen in het octaaf. Daar zit een spel tussen van een sext en van een septiem. Een groot septiem, een klein septiem, weet je. Je kan hele gekke akkoorden opbouwen. Dat gebeurt in een gesprek ook. Als je op zo'n manier naar een gesprek luistert. Je kan bijvoorbeeld naar een gesprek luisteren puur naar de intonatie. Kan je horen of het een goed gesprek is of niet?
Laat in de comments achter wat u denkt.
Ja.
Ja.
En je speelt zelf piano? Of
ik heb altijd piano zo gespeeld. Ja.
Ja.
Ja. Ik heb eerst klassiek pianoles gehad en toen heb ik heel lang in jazzorkesten gespeeld. Maar goed, ik heb ook in een Bach-koor gezongen. Ik heb een hele analyse gemaakt van het waltempereerde klavier. Dus ik ben wel voortdurend ook met muziek in de weer.
Kijk eventjes naar Van den Berg of hij er nog één wil stellen. Nee hoor, hij is er helemaal klaar mee. Nee, dus het is toch een beetje die mineurstemming.
Je hebt verschil, maar als je dat één boek... Want je hebt meerdere boeken genoemd.
Ja.
En natuurlijk, en ik luister ook voor je. Eigenlijk vind je, ben jij niet zo van het boeken, want je zegt je moet het doen. Maar als je toch zeggen van... beveel een boek aan over de Socratische methode. Welk boek?
Naast je eigen boek.
Naast je eigen boek, want dat staat eronder.
Die staat hieronder.
Nou, wat ik aanbeveel is natuurlijk In Vorm Komen, het nieuwe boek. Ja. Dat is altijd het laatste boek wat het beste is.
In Vorm Komen, we herhalen het nog een keer, ja.
Ja. En een ander boek. Ja, dat is moeilijk. Wat moet het zijn? Moet het een filosofieboek zijn? Moet het een literatuurboek zijn?
Doe maar het eerste boek wat in je opkomt. Het
eerste boek wat in me opkomt.
Positief, hè? Positief. Positief. Ja. Ja.
Wat ik nu aan het lezen ben, is Kiezels van een... Duitse schrijfster Judith Herman. Dat is literatuur.
Ja.
Dat is een soort muzikaal spel met haar herinneringen, met wie zij is, met hoe je überhaupt over jezelf nadenkt. Over eigenlijk het geheim dat je zelf bent. Dat er in heel veel dingen een soort voorkant is en een achterkant die je niet ziet en waar je mee in de weer bent. Dat is, weet je, in de manier waarop ik dat werk, is dat vaak het verschil tussen dagbewustzijn en nachtbewustzijn. Nachtbewustzijn, dat rekenen wij meestal niet tot ons bewustzijn, want daar hebben we niet zoveel grip op en dat is allemaal raar en dat is gevoelsmatig en dat zijn allemaal schimmen en beelden en sferen en weet ik wat. En dat speelt een ontzettend belangrijke rol, ook in gesprekken, ook in contact met mensen. Nou ja, daar is zij een meester in om, om die zinnen zo te formuleren dat je... Weet je, ik sprak er met iemand over en die zei, ik kan maar 10 bladzijden lezen, want dan heb ik voldoende materialen, moet ik dan een tijd over nadenken.
Nou ja.
Nou, dankjewel.
Kiezels.
Kiezels.
Jos, we gaan het afronden. Dankjewel voor je komst. Ja, de tijd vliegt. Dan hebben we een goed gesprek gehad. In majeurstemming.
Ja.
Jos, dankjewel. Floris van den Berg, uiteraard ook dank voor je bijdrage. Wie weet komt er inderdaad nog wel een podcast 2 met Jos. Who knows? En niet in de minste plaats, u als kijker en luisteraar. Uiteraard bedankt voor het kijken en luisteren. Waar u dat ook doet en wanneer u dat ook doet. Klik op like en abonneer om ons te steunen. En als u nu meer hierover wil weten, bestel dan gewoon het nieuwste boek van Jos. We zien u graag terug bij de volgende podcast.